onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 72, de versen 7 en 10. We noemen nu Psalm 72, versen 7 en 10. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Als zijn geweld en list bestrijden, dan gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun traden en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. En wat er verder volgt in Psalm 72, de versen 7 en 10. Gemeente, stellen we ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En na de wetslezing zingen we als antwoord uit Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, wat is het vooruitzicht schoon. Als antwoord op de wetslezing Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere. Uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We willen deze morgen nadenken, in verband met de lijdenstijd, over het lijden. Het schriftgedeelte kunt u vinden in het Nieuw Testament, in 1 Petrus 3. En dan de versen 8 tot en met 22. De schriftlezing voor deze morgen is 1 Petrus 3. En daarvan de versen 8 tot en met 22. Petrus geeft eigenlijk in dit Bijbelgedeelte allemaal aanwijzingen hoe de christenen die lijden zich moeten gedragen. Dus 1 Petrus 3 vanaf vers 8. En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen. wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen, en wordt niet ontroerd, maar heiligt God de Heere in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording en een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goede consciëntie, opdat in hetgeen ze kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is acht, zielen behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goede consciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. In de voorbeden willen we het volgende opdragen. Mevrouw van Lambalgen, Henschoter, Hof 8, is weer terug uit het ziekenhuis na een operatie aan haar bovenbeen. We willen ook gedenken aan Edwin Hek van der Zevenderlaan 23 te Renswoude. Hij kreeg afgelopen vrijdag bericht dat hij een ingrijpende vorm van suikerziekte onder de leden heeft. En zeker de eerste dagen uiterst voorzichtig zal moeten zijn, nu de behandeling van de ziekte in gang is gezet. We willen ook gedenken het echtpaar Steef en Annelieke Vermeulen Verwoerd, Nico Bergsteinweg 7. Zij kreeg op maandag jongsleden te horen dat het kindje dat ze samen verwachten al onder het hart van de moeder is overleden. Jongsleden donderdag is het meisje geboren. Haar naam is Meerte, Dirkje met Meta. Aanstaande dinsdag zal ze in besloten kring worden begraven. We willen voor deze ouders bidden, hun twee zoontjes, die ook dit alles hebben mee te maken. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Almachtige God, u bent het die ons hier weer bij elkaar brengt in uw huis. En dan mogen we uw naam dankzeggen dat u onderscheid maakt waar het niet is. Want als we zien op onszelf, Heere, dan past ons verootmoediging, dan past ons de schuldbelijdenis. We hebben zojuist ook uw heilige wet mogen horen en daarin wordt ons aangewezen dat we u moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Heere, wat brengen we daar in de praktijk toch weinig van terecht. Wilt u ons dan ook leren om ons te verootmoedigen voor u als die heilige, die hoge en die verhevene God, de schepper van hemel en aarde, en wij zijn slechts schepselen. Wij worden hier maar een ogenblik gezien en ons leven is dan voorbij. Misschien als we jong zijn, dan hebben we daar nog weinig besef van. Dan denken we dat er nog een heel leven voor ons ligt. En toch, heren, hoe vaak horen we het ook niet oude mensen zeggen als ze terugkijken, het was maar een ogenblik. Geef dat we dan ook u mogen zoeken. Met onze zonde, met onze schuld, niet bij u vandaan zullen gaan, maar tot u mogen gaan. Want er is bij u vandaan ook een weg geopend in uw Zoon Jezus Christus. Dan mogen we toch ook op grond van zijn volbracht werk tot u naderen, want hij is de grote wetsvervuller. Dan mogen we juist met onze zonde, met onze schuld, tot u gaan. Heer, dan hebben we ook zojuist enkele afkondigingen gedaan, aangrijpend. Als we ook horen dat er jong leven, dat al lange tijd verwacht werd, aan het einde van de zwangerschap, alsnog is overleden. Wat is dat diep aangrijpend voor deze man en vader en voor deze moeder. Heer, wilt u ze ook nabij zijn, samen met hun kinderen, als de vragen in het hart zijn, waarom? Waarom doet u dit? En als er ook zoveel verdriet op hen afkomt, er was een uitzien. En toch, het leven, dat is reeds beëindigd. Heere, geef dat ze ook rust mogen vinden bij u. U bent ook nu die trouwe verbondsgod. Het is toch ook een kind van de gemeente. Heere, dat we ook als een biddende gemeente rondom dit echtpaar mogen staan. Met al hun verdriet mogen meeleven, mogen meezuchten. Dat ze sterkte en kracht bij u vandaan mogen ontvangen. Om ook dit zware verlies te mogen verwerken. U weet dat ze ook in de achterliggende tijd al veel hebben meegemaakt. Ook in de nabije familie. Heere, wilt u ook de andere familieleden gedenken. Als wellicht wonden opnieuw gaan schrijnen. En er zullen er ongetwijfeld meer in de gemeente zijn die daar ook mee te gaan maken hebben gehad. Als het jonge leven in de moederschoot toch ten einde gaat. Heere, wat is het nodig dat we dan ook sterkte en kracht bij u zoeken. En u wilt ook balsem gieten in de wonden. U bent toch een helende God. U slaat, maar niet uit lust tot plagen, maar opdat we met al onze noden en zorgen het in uw handen mogen leggen. We bidden ook voor mevrouw van Lambalgen. Zij mocht weer terugkomen uit het ziekenhuis nadat ze een operatie heeft moeten ondergaan. Dat ook haar weer nieuwe krachten geven en haar goed en nabij zijn, dat ze mag ervaren dat u met haar meegaat de onbekende toekomst in. Ik bid ook in het bijzonder voor Edwin Hek. Ook hij heeft een moeilijke berichtgeving ontvangen. Als blijkt dat hij suikerziekte heeft. En dat zal blijvend zijn. Heere, geef dat hij ook met dit alles toch aan uw voeten mag terechtkomen. Dat hij mag ervaren dat als er kruis- en drukwegen ook in het jonge leven opgelegd worden, toch zo is dat het goed is dat we het juk in onze jeugd leren dragen. Dat als we alleen maar voorspoed zouden kennen en geen tegenslag, Heere, dat maakt ons onafhankelijk van u. Dan gaan we zo graag onze eigen weg en hebben we u ten diepste niet nodig. Dat ook zo al deze beproevingen geheiligd mogen worden. En dat ze, dat ook hij mag ervaren dat u ondanks dit alles nabij bent. Wilt u ook zijn ouders daarin gedenken? Het is niet altijd makkelijk om ook dan de juiste antwoorden te geven op de vragen die boven kunnen komen. Heere, dat we dan daarin van u mogen verwachten. We mogen ook bidden voor de verkondiging van uw woord, als dat ook op deze dag weer uit mag gaan. Op zoveel plaatsen mag uw woord uitgedragen worden door dienaren die gij zelf zendt. Heere, geef dat ze ook dat met uw hulp mogen doen. Dat uw Heilige Geest de tong mag zalven, om zo ook de woorden in de mond te leggen, de zaken in het hart. Om te mogen wijzen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar mogen we ook bijzonder in deze tijd bij stilstaan. Als we toeleven naar Goede Vrijdag. Waarin het dieptepunt van zijn lijden van Jezus Christus herdacht mag worden. Geef dan ook getrouwe dienaren. Heren, dat mogen we ook vragen voor het kerkverband. Waartoe we mogen behoren. Dat er ook velen u mogen kennen. Ja, allen. Niemand van ons kan het toch immers missen. Heere, geef dat we met al onze vragen, noden en zorgen een antwoord mogen krijgen vanuit uw woord, vanuit de prediking. Heere, u bent toch ook een God die zo antwoorden wilt geven, dat we dan ook biddend van u mogen verwachten. Gedenk ook ons land en volk. Velen zijn er die uw woord niet meer kennen, die uw woord de rug hebben toegekeerd. Of er totaal mee onbekend zijn, zij hebben uw woord niet meer meegekregen. Want het is nodig dat ook vanuit de kerk er een licht mag uitgaan. Dat we allen als een zoutend zout mogen zijn. Als die stad op de berg die zo goed gezien wordt. En dat ook de wereld mag zien dat uw kerk toch een schat heeft, de schat van het heilige evangelie, dat die ons is toebetrouwd, zoals Luther dat ook eenmaal mocht zeggen. Geef dat wij ook die schat niet voor onszelf zullen houden, maar ook mogen uitdragen naar anderen toe. Opdat ze ook anderen door onze wandel gewonnen mogen worden voor u. Geef ons ook de vrijmoedigheid, als de momenten er zijn, om uw naam en uw zaak te belijden. We dragen ook in het bijzonder deze gemeente aan u op. Het mag voortgang zijn in het gemeentewerk, wilt u het alles ook zegenen. Ook gisteren mocht er weer een gemeenteavond zijn, wilt u dan ook de plannen die zijn ontvouwd zegenen, dat uw kerk ook zo hier gebouwd mag worden en de gemeente als een eenheid dat werk ook mag steunen. Ik bid ook voor de kerkenraad, geef ze wijsheid om ook dit volk dat aan hun zorgen is toebetrouwd te mogen wijden. Bijzonder dragen we ook de predikant aan u op, dat hij ook als een getrouwd dienaar uw woord aan het hart mag leggen. En wilt u dan door uw heilige geest dat woord in het hart brengen, dat het daar mag voortbrengen vruchten van geloof en bekering waardig. Gedenk ook mensen die met moeite en zorgen naar deze kerk zijn gekomen. We nemen zo vaak onze zorgen mee, en dat is begrijpelijk. Elk hart heeft toch immers zijn smart, elk huis heeft zijn kruis. Geef dat het ook voor een ogenblik mag wegvallen. En dat we mogen zeggen, we zagen niemand dan Jezus alleen. En toch als we misschien weer naar huis terugkeren, dan overvalt ons de moeite en de zorg weer. Heere, wilt u dan ook sterken en ondersteunen? Bid in het bijzonder voor de eenzamen, de weduwen, de weduwnaren, degenen die niet getrouwd zijn misschien en dat ook als een kruis ervaren. Heere, u weet hoe dat ligt in het hart. Wilt u ook al deze mensen gedenken, dat ze met hun vragen en zorgen bij u mogen terechtkomen. Gedenk ook de echtparen en de opgroeiende gezinnen. Het kunnen er dan ook veel zorgen zijn, ziekte, moeite. Misschien zegt het niet zo makkelijk tegen een ander. En toch, ook dat kan ons veel bezighouden. Geef dat we ook het gebed mogen kennen, de weg tot u. En dan mogen we toch ook ervaren dat u sterkt en ondersteunt. Heere, wilt u ook de opening van uw woord geven, dat we de leiding van uw geest mogen ontvangen, als we ook zo in deze gemeente opnieuw voor de tweede maal dit woord mogen uitdragen. Geef ze dan ook rust en kalmte, zodat we ook daarin mogen ervaren dat u nabij bent. En als we dan ook mogen toeleven naar Goede Vrijdag, geef dat er ook een diep besef in het hart zal zijn dat we hem nodig hebben, die is gekomen om te lijden en te sterven. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. Heere, gedenk ons zo. We mogen het van u verwachten, in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, voordat we gaan luisteren naar het woord van de Heere, krijgt u eerst de gelegenheid om uw gaven voor de Heere te geven. Het zal worden gecollecteerd. De diaconiecollecte zal bestemd worden voor het kerktelefoonsysteem. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Dus de eerste is voor het kerktelefoonsysteem en de tweede voor de kerkvoogdij. We zingen ondertussen uit Psalm 51 en daarvan vers 1 en 5. Psalm 51, vers 1 en 5 zingen we tijdens de collecte. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En het vijfde vers, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. We noemden u Psalm 51, vers 1 en 5. Thank you. vergat zojuist de mededelingen te doen. De volgende mededelingen wil ik u nog meegeven. In gebouw Rummelaar hoopt aanstaande woensdag voor te gaan dominee Kleiberg uit Achterberg. De dienst van Goede Vrijdagavond begint om 19:30. Het opzetten van de zaal om 16:00. En er zijn nog wat extra vrijwilligers nodig. Dus het opzetten van de zaal om 16:00 voor de dienst van 19:30. En er zijn nog wat vrijwilligers voor nodig. Bij de uitgang kunt u een exemplaar van het zendingsblad Zicht op Zending meenemen. Het oppasrooster ligt eveneens klaar bij de uitgang. En ook ligt daar voor u de nieuwsbrief. Tot zover de mededelingen. Gemeente, vanmorgen zullen we, voordat we aanstaande vrijdag over het dieptepunt van het lijden van de Heer Jezus Christus gaan nadenken, nog een keer gaan stilstaan bij het bijzondere van zijn lijden en de grote betekenis daarvan voor ons. De tekstwoorden voor de prediking vindt u daarom ook in 1 Petrus 3, vers 18. Dus de tekst voor de prediking vindt u in 1 Petrus 3, vers 18. En daar luidt het woord des Heer als volgt. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Het thema van de preek is het wonderlijke lijden van Christus. Het thema van de preek, het wonderlijke lijden van Christus. Ik wil dan stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats het unieke van zijn lijden. In de tweede plaats de plaatsbekleding van zijn lijden. En in de derde plaats het doel van zijn lijden. Dus in de eerste plaats het unieke van zijn lijden. Waarin is dat nou bijzonder? In de tweede plaats de plaatsbekleding van zijn lijden. En in de derde plaats het doel van zijn lijden. Ons tekstwoord begint met een belangrijk woordje. We lezen aan het begin het woordje want. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Dat betekent dat er dus iets aan de tekst vooraf gaat. En daar gaat ons tekstwoord nu mee verder. Ik wil eerst het verband van de tekst duidelijk maken, zodat we nog beter de achtergrond begrijpen en de tekst nog meer gaat schitteren vanuit de achtergrond. Deze brief die heeft Petrus vanuit Rome geschreven. U kunt dat lezen in hoofdstuk 1, vers 1, aan wie Petrus deze brief heeft geschreven. Petrus, lezen we daar, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen die verstrooid zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat zijn mensen die in huidige Turkije, dat wordt Klein-Azië genoemd, wonen. En Petrus wil deze mensen gaan bemoedigen. En hij schrijft ze daarom een brief. En die plaatsnamen, die vijf plaatsnamen zijn zo genoemd, dat die brief zo van de ene plaats naar de andere plaats doorgestuurd kan worden. Ze liggen zo op een volgorde. En dan willen we weten natuurlijk, waarom schrijft Petrus nu deze brief? Achterin de brief, als een soort samenvatting, kunnen we dat lezen. Als u wilt, kunt u meekijken in hoofdstuk 5, versen 10 en 11. Daar vinden we eigenlijk die kern, de samenvatting. En daar lezen we, de God nu van alle genade, hoofdstuk 5, vers 10 en 11. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Wat valt ons hier op? Het woordje lijden. Overal komt in de brief dat woordje lijden terug. Kijk maar bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 19. Precies hetzelfde, want dat is genade, schrijft Petrus daar. Indien iemand om de conscientie voor God zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Ik kom het ook tegen in hoofdstuk 3, vers 14. Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. Er zijn nog veel meer teksten te noemen, maar lijden, Dat is een centraal thema in deze eerste brief van Petrus. Er is ook nog een ander woord dat opvalt in deze brief. En dat is het woordje heerlijkheid. Dat zien we bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 21. En daar lezen we: die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. Twee woorden, lijden en heerlijkheid. Dat zijn eigenlijk de kernwoorden van deze brief. En met deze brief wil Petrus deze verstrooiden die overal daar wonen gaan bemoedigen. Misschien vraagt u zich af, wat is er aan de hand met deze mensen? Hebben ze al felle vervolgingen? Worden ze al bedreigd en gemarteld? Nee, zover is het nog niet. Maar toch, ze moeten wel lijden. En hoe moeten ze lijden? Omdat het christenen zijn die opvallen. Het zijn christenen die zich anders gedragen. Ze doen niet meer mee met de wereld. En vroeger, toen deden ze dat wel, toen vielen deze mensen niet op. Ze deden met alle activiteiten van de wereld mee. Als we kijken in hoofdstuk 4, vers 3, dan zien we daar wat van die zonden genoemd. Hoofdstuk 4, vers 3 noemt de volgende zonde. Ontuchtigheid is de eerste die ze noemen. Dat is eigenlijk uitgelatenheid, losbandigheid, erop losleven. Tweede zonde die van deze mensen wordt genoemd is begeerlijkheden. Dat zijn eigenlijk hartstochten. Ze doen waar hun hart zin in heeft. Ze deden mee aan wijnzuiperijen. Dat is dronkenschap. Ze deden mee aan brasserijen. Dat zijn eigenlijk feestelijke optochten waar mensen door de straten gaan al zwalkend en dronken door de straten lopen. Brasserijen. Aan drinkerijen deden ze mee. Gruwelijke afgoderijen. Allemaal zonden waar deze mensen aan meededen. Maar het is zo anders geworden in hun leven. Zij hebben Jezus Christus mogen leren kennen door het geloof. En daarmee zijn ze christen geworden. En dat wordt zichtbaar in hun leven. Een christen die niet opvalt, is geen christen. Dat was toen zo, en dat is ook nu nog zo. Een christen wil naar de wil van God leven en zijn geboden gehoorzamen. En wat gebeurt er dus met deze christenen? Die gaan opvallen. Ze doen dus niet meer mee met die zonde. En het gevolg is, er wordt over hen gelasterd. Gemene praatjes gaan de ronde doen. Kwalijk wordt er over hen gesproken. Zeg maar negatief kletsen. Laster en smaad wordt het zo genoemd in hoofdstuk 4. Eigenlijk wordt van alle kanten het leven van deze christenen zuur gemaakt. Zij moeten lijden om de naam van Christus. En dat valt niet mee. Dat viel toen niet mee, dat valt ook nu niet mee. Ik denk dat dat ook nu herkenbaar is. Misschien zijn er wel mensen die op zondag hier naar de kerk gaan, hier in ons midden zijn. En morgen op hun werk bevraagd worden over de topsport. Ze kunnen niet meepraten over de uitslagen van voetbal misschien, want zij zijn naar de kerk geweest. En die collega's die kunnen daar van die fijne, geniepige opmerkingen over maken. Weet jij dat niet? Man, wat loop je achter? Dat steekt van binnen, dat voel je wel, je kunt niet meedoen. Ik denk aan jonge meisjes in ons midden. Misschien 15, 16 jaar oud, zaterdagbaantje. En je valt erop omdat je anders bent. Je wordt misschien uitgelachen door je collega's als ze merken dat je bijvoorbeeld nog nooit met een jongen naar bed bent geweest. Dat is heel gewoon tegenwoordig. Dan zeggen ze tegen jou, kom op, doe niet zo achterlijk. Als je van elkaar houdt, dan mag dat toch. Je mag toch van elkaar genieten. Maar als je dan eerlijk zegt dat je dat niet wil, omdat de Bijbel zegt dat de Heer dat voor het huwelijk heeft bewaard, dan word je uitgelachen. En je merkt het, daarna wordt er over jou gekletst en gepraat en geroddeld. Je telt niet meer mee. Je moet lijden om de naam van Christus. Dat komt nu voor, maar dat kwam toen ook al voor. Christenen die moeten lijden. En dan gaan we luisteren naar onze tekst. Want wat gaat Petrus nu tegen deze mensen zeggen? Tegen die christenen die zoveel lijden ervaren. Hij gaat ze wijzen op Christus zelf. Want Christus heeft ook eens geleden. Dat is een grote troost. Dat hij ze gaat heenwijzen naar Christus. En daar gaat het nu over in onze tekst. Christus, hij is gekomen op deze aarde om te lijden en te sterven. De betaling van de zonde, die vroeg niet alleen om zijn dood, maar die vroeg ook om zijn lijden. Het dieptepunt van zijn lijden is natuurlijk de dood. Daar zullen we Goede Vrijdag bij stil gaan staan. De dood, dat is een onderdeel van zijn lijden. Maar zijn lijden omvatte meer dan alleen zijn dood. Wanneer is dat lijden nu begonnen? Is dat begonnen enkele weken voor zijn sterven, als ook wij in het kerkelijk jaar daarbij stil gaan staan? Of is dat lijden al eerder begonnen? Ik wil een paar punten gaan noemen wat nu dat lijden van Christus zo uniek maakt. 4 punten zal ik gaan noemen. Het eerste wat heel erg bijzonder is, dat het lijden van Christus zijn hele leven lang was. Bij zijn geboorte is zijn lijden al begonnen. En dat ging door vanaf zijn geboorte tot aan zijn sterven toe. Denk maar eens hoe hij geboren is als een zondeloze. Zonder zonde kwam hij in deze wereld. Volkomen rein. En als je volkomen rein bent en je bent daar in de wereld met allemaal zondige mensen om je heen. Dat doet pijn, dat is lijden. Jezus moest het meest afschuwelijke wat hem tegen de borst stuitte, elke dag zien. Dat is een lijden voor hem geweest. En dat heeft zijn hele leven lang geduurd. En zodra de Heer Jezus zijn openbaar optreden begint, dan komen de verzoekingen van Satan. En die zegt, indien gij Gods zoon zijt, dan wordt getwijfeld aan zijn zoonschap. Dus de Heer Jezus heeft niet alleen lichamelijk lijden gekend, waar wij als eerst aan denken, maar ook lijden in de geest. Hij wordt aangevallen en verzocht. En zijn lijden, dat wordt alleen maar erger. Hij werd veracht door het volk en de overpriesters en de Joodse raad, die gaan hem ter dood veroordelen, terwijl hij onschuldig was. Pilatus die heeft het van hem getuigd. Ik vind geen schuld in hem. Dus dan hebben we het nog slechts over het lichamelijk lijden wat mensen hem aandoen. Maar tenslotte zijn lijden is ook vooral bijzonder geweest omdat het hem opgelegd was door zijn vader. God werd zijn rechter. En hij heeft het zo op Golgotha moeten uitroepen, het dieptepunt van zijn lijden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus dat lijden van Christus, dat begon bij zijn geboorte en dat is doorgegaan tot Goede Vrijdag toe. De tweede plaats, en daar wijst onze tekst heel sterk op, dat unieke van zijn lijden, dat is dat hij voor de zonden moest lijden. We lezen namelijk in onze tekstwoorden niet alleen dat Christus heeft gelezen, maar er staat een klein zinnetje tussen. Hij heeft voor de zonden geleden. En betekent voor, dat betekent eigenlijk vanwege, in plaats van de zonde. Terwijl hij zondeloos was. Hij heeft nooit één zonde gedaan. En daarom werd hij toch gestraft. Dat lezen we al in Jesaja, de evangelist van het Oude Testament. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij moest gestriemd worden. Hij moest de leidende knecht van de vader worden. En die vader die vroeg om betaling voor de zonde. En daarom is hij gekomen. En daarom moest hij sterven. Voor onze zonden. Onze zonden die hebben de scheiding gemaakt tussen God en ons. En Christus moest komen om die scheiding weer weg te nemen. En daar heeft hij voor geleden. Zijn hele leven lang, maar vooral op Golgotha. Golgotha, dat is de diepste scheiding geweest. We kunnen het zo zeggen, Golgotha, dat werd voor hem de hel. Het van God verlaten zijn. Dat heeft Christus daar ten volle ervaren. God toornde met heel zijn wezen op hem vanwege onze zonde. Onze hemelhoge schuld, die vroeg om zijn verstoten worden in de diepste Godverlatenheid. Zo zwaar telt bij God de zonde. En Jezus heeft die bittere, die smadelijke dood aan het kruis moeten lijden. De kruisdood van God vervloekt, die moest hij ondergaan. Hij moest dus voor de zonden lijden. Zijn lijden is ook uniek, en dat staat ook in onze tekst. Het woordje eens, eens, voorgoed is dat. Dat Christus eens voor de zonden heeft geleden. U moet bij dat woordje eens niet denken aan eens, heel lang geleden, alsof het een tijdsaanduiding is. Nee, het woordje eens, dat wil vooral zeggen, eens en altijd. Eens en voorgoed. Niet twee keer, maar één keer lijden is genoeg. En dat maakt zijn lijden ook uniek. Daar zit dus ook een hele rijke troost in. Hij heeft eens voor de zonde geleden. Welke troost zit er dan in? Ik moest denken aan de woorden uit Hebreeën 10. En daar lezen we in het tiende vers, Hebreeën 10 vers 10, dat we geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus. Eenmaal geschied. Dus we worden geheiligd door de offeranden van Jezus Christus. Eenmaal geschied. Dat woordje eens, dat verwijst dus naar de offerdienst. Dat lijden van Christus heeft alles te maken met een offer. Dus achter dit woordje eens, daar zien we heel die oudtestamentische offerdienst. En dat ene offer van hem, dat is nu genoeg. In het Oude Testament, in het Oude Verbond, dan moest er dagelijks een offer worden gebracht om de zonde van het volk te verzoenen. En één keer per jaar, dan kwam de hoge priester ook om de zonde van het volk te verzoenen door middel van het lam dat geslacht werd. Maar nu, zo lezen we, door het lijden van Christus heeft hij door één offer voor de zonde betaald. Er is dus geen tweede offer meer nodig. En God heeft dit offer aanvaard. Daarin is dat lijden van Christus dus uniek. Eén offer, dat is genoeg. Dat is de troost. Het offer dat hij bracht, dat is volkomen. Er is ook geen gebrek aan. En dat is dus het derde punt dat zijn lijden zo uniek maakt. Hij heeft eens en voorgoed geleden door een offer te brengen. En het vierde punt wat zijn lijden zo uniek maakt, dat is dat het door lijden tot heerlijkheid gaat. Dat lijden van Christus, dat is uniek. Waarom? Het is niet het laatste dat van hem gezegd wordt. Als we kijken in de laatste woorden van onze tekst, die wil ik eigenlijk ook bij dat unieke van zijn lijden betrekken, dan lezen we, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In dat ene zinnetje, daar zien we twee tegenstellingen naar voren komen. Dood en leven. Hij is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En de tweede tegenstelling is die van vlees en geest. Daar wil ik zo meteen wat over zeggen. Hij is gedood in het vlees. Dat vlees, dat wil zeggen zijn menselijke natuur, die is gedood. De zonde van ons, die vroeg om betaling, omdat de menselijke natuur ook heeft gezondigd. En als mens ging hij de dood in. Gewillig liet hij zich zo nagelen aan het kruis. Het vlees, de menselijke natuur van hem, die is gedood. En die tegenstelling van dood en leven, die zien we terug. In Goede Vrijdag zijn dood, maar ook Pasen. Dat lijden van hem, dat gaat op de dood aan. Maar het gaat door de dood heen tot de heerlijkheid. Het is door lijden tot heerlijkheid. En daarom, we mogen Goede Vrijdag niet losmaken van Pasen. De dood heeft niet het laatste woord. Het lijden van sterven en Christus is niet het einde van alles, alsof dan het voorbij zou zijn. Dat dieptepunt van zijn lijden, dat is ook meteen weer een beginpunt. Op de trappen van zijn vernedering volgen de trappen van zijn verhoging. En zo is Christus ook de voorloper. In het lijden gaat hij voorop, maar ook in het leven gaat hij voorop. Op Goede Vrijdag moet Pasen volgen. En zo gaat hij zijn kinderen voor. Zij hoeven hem slechts te volgen. Dat eeuwige leven, dat ligt vast en zeker in Pasen. Niet de dood, niet het lijden heeft het laatste woord, maar het leven. Dat is de eerste rijke troost die in die tegenstelling van dood en leven ligt opgesloten. Die tweede tegenstelling, dat gaat over vlees en geest. Hij is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Ze horen blijkbaar bij elkaar. Vlees en geest, dat is een bekende tegenstelling in de Bijbel. Waarom wordt hier nou gesproken over de geest? Want als u kijkt, zult u zien dat geest met een hoofdletter geschreven staat. We mogen dus zeggen dat het hier gaat over de Heilige Geest. Het gaat erom dat hier de Heilige Geest hem heeft opgewekt uit de doden. Dan mogen we zeggen, op grond van 1 Timotheüs 3, vers 16, er wordt in andere woorden hetzelfde gezegd. Dat lijden en sterven, dat gaat niet over zijn goddelijke natuur. Een goddelijke natuur, die kan niet lijden en sterven. Maar naar zijn menselijke natuur heeft hij wel echt geleden. Hij is echt gestorven, dat vlees dat is in het graf gelegd. Maar nu is het de geest die Christus weer opwekt uit de dood. En Christus die heeft die zaligheid verdiend door zijn lijden en sterven. En nu lezen we dat het de geest is die opwekt uit de dood. Die geest die maakt niet alleen Christus levend, maar die maakt ook zondaren levend. De geest die gaat dat werk van Christus toepassen aan de harten van zondaren. En daarmee is zalig worden het werk van een drie-enig God. Dat is zo opvallend. Alle drie de goddelijke personen die komen in deze tekst naar voren. Christus, de tweede persoon, die heeft geleden. Dat lezen we. Om ons tot God, de Vader, de eerste persoon, te brengen. En hij is opgewekt door de geest, de derde persoon. Het laat zien dat de drie-enige God betrokken is bij het zalig worden van mensen. En dat het offer van Christus nodig was. En na zijn opstanding, als de geest Christus heeft opgewekt uit de doden, dan kent zijn vlees geen lijden meer. Zijn aardse lichaam, dat is veranderd in een verheerlijk lichaam. Dat lijden is voorbij. Het is waar, het gaat door lijden tot heerlijkheid. En dat maakt zijn lijden ook uniek. En dat is niet alleen de weg die Christus is gegaan, maar dat is ook de weg van de christen. En daar mag Petrus, deze christenen die moeten lijden, nu op wijzen. Door het lijden heen naar de heerlijkheid. God zal ze daarin opnemen. Dan mag een gelovige zingen. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Een sterven, dat is voor elke gelovige ingaan in de vreugde van zijn Here. En zo mag de christen, die nu al lijdt, toch zien op Christus. Bij Petrus is dat zo heel anders geweest. Hij schrijft deze brief ongeveer in het jaar 60. En in het jaar 30 is de Heer Jezus overleden. Moest hij zo lijden. En Petrus heeft dat van nabij meegemaakt. Hij ziet het als het ware nog haarscherp voor ogen. Alsof het gisteren is gebeurd. Maar wat is er bij deze Petrus veel veranderd? Hij wilde eerst niets weten van dat naderen de lijden van Jezus. Zodra de Heer Jezus begon over zijn lijden dat zou komen, dan was het onbegrip bij alle discipelen. Maar vooral bij Petrus. Hij wilde niet dat Christus zou gaan lijden. Hij had het leven zich met Christus zo anders voorgesteld misschien. Voorspoed en eer en aanzien. Met Christus lijden, geen sprake van. Maar Jezus heeft het vaak gezegd, hij moest heen gaan en veel lijden. Als de Heer Jezus dat een keer zegt, dan neemt Petrus de Heer Jezus apart. En dan zegt hij, Heere, wees u genadig. Met andere woorden, God behoede u daarvoor. Dat zal u geenszins geschieden. En als Petrus dat zegt, dan wordt hij bestraft door de Heer Jezus. De Heer Jezus noemt Petrus dan zelfs een satanas, een aanstoot. Zo keek Petrus eerst tegen dat lijden aan. Hij wilde er niets van weten. Maar hoe anders ligt dat nu? Het is zo anders geworden. Hij weet het. Discipelschap, een discipel van Jezus Christus zijn, dat betekent achter hem aankomen. In het lijden achter hem aan. Navolging. Achter hem aan het kruis opnemen. En Petrus heeft dat mogen leren. De vraag is nu, hebben wij dat ook al mogen leren? Petrus heeft dat moeten leren in een diepe weg. Hij viel zichzelf tegen, maar zijn meester heeft hem staande mogen houden. En zo wil Petrus niet alleen die mensen toen bemoedigen, die leidende christenen, maar ook ons bemoedigen. Ook wij mogen, als we lijden, zien op Christus. Hoe hij heeft geleden. Zijn lijden, dat unieke lijden van hem, dat wordt een voorbeeld voor ons. Om nou met Christus één plan te worden in de gelijkmaking van zijn dood. Maar ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. En zo mag voor elke gelovige over dat lijden heen gekeken worden. En gewezen op de heerlijkheid die wacht. Daar wijst Petrus op. Christus heeft geleden voor de zonde. Hij is gestorven, maar hij is ook opgestaan. En dat maakt zijn lijden ook uniek. Ze hebben gezien, heel zijn leven heeft hij moeten lijden. Hij heeft moeten lijden voor de zonde. Zijn lijden was uniek, omdat het eenmalig was. Eén offer was genoeg. En het gaat door lijden tot de heerlijkheid. Dat was het vierde. We gaan naar onze tweede gedachte, het plaatsvervangen in zijn lijden. We lezen in onze tekst een klein tussenzinnetje. Daar mogen we echt niet aan voorbij gaan. Het had weggelaten kunnen worden, maar het staat er wel. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. De zin zou nog goed lopen als dat zinnetje ontbrak. Van Jezus Christus wordt gezegd dat hij rechtvaardig is. Wat is nu rechtvaardig? Dat betekent dat iemand weer in de juiste verhouding met God staat. Die is onschuldig. Zonder zonde. Zo iemand is oprecht. En zo iemand kun je niks verwijten. En dat geldt nu voor de Heer Jezus. Hij is zonderloos, volkomen onschuldig. En daarom heeft hij ook geen straf verdiend. De jonge kinderen die begrijpen dat vast wel. Als je iets fout doet, dan heb je straf verdiend. Stel, je zit op school en je mag niet van het schoolplein af. Als je toch van het schoolplein afgaat, dan krijg je straf. Van de meester of de juffrouw, dat is eerlijk. Maar de kinderen die niet van het schoolplein afgaan, die hoeven geen straf te krijgen. Dat begrijpen jullie wel. Dat is ook eerlijk. Iemand die stout is, die krijgt straf. Iemand die niet stout is, die krijgt geen straf. En nu staat er in onze tekst iets vreemds. Iemand die niet iets fout heeft gedaan, de Heer Jezus, die krijgt toch straf. Want dat staat er. Christus is rechtvaardig. Hij heeft geen zonde gedaan. En toch wordt hij gestraft. Toch moet hij lijden. Hij wil dus lijden voor anderen. Dat staat er ook achter. Voor wie? Hij wil lijden voor onrechtvaardigen. Wat zijn nu onrechtvaardigen? Dat is dan de vraag. Nou, Paulus die zegt dat ook precies hetzelfde. In Romeinen 5, vers 6, dan lezen we. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dus onrechtvaardigen, schuldigen, dat zijn ook goddelozen. Goddelozen, dat zijn mensen zonder God. Die zijn vervreemd van God, er is afstand. Mensen die niet met God willen rekenen. Voor zulke mensen is Christus nu gekomen. Is hij gestorven, moest hij lijden. Hij heeft het zelf gezegd, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Zo'n zondaar bent u, zo'n zondaar ben ik. Allemaal. En wat Petrus hier zegt, dat zegt Paulus ook nog een keertje in 2 Korinthe 5. Want dien die geen zonde heeft gekend, de Heer Jezus die kende geen zonde, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Met welk doel? Opdat wij zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. Christus, hij wilde dus lijden voor anderen. Hij kende geen zonde. Hij deed geen zonde. En toch, hij is zonde voor ons gemaakt. Alle zonden zijn op hem gelegd, als dat lam van God. Waarop de zonden gelegd worden. Zo worden schuldigen, zondaren, onrechtvaardigen met God verzoend. Gemeente. Jongens en meisjes, wij zijn allemaal zondaar. U zegt misschien, ja, dat weet ik al lang. Dat is iedereen, dat is waar. Maar ik ga een stapje verder. We zijn goddelozen. Heb jij dat al mogen inzien? Dat we goddelozen zijn. En dat we vijanden van God zijn. Dat wij vervreemd van God zijn. En dat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen God en ons. Bij ons vandaan kan het nooit meer goed komen. Onpeilbaar diep is de kloof tussen God en ons. En Gods geest die laat ons zien wat onze zonden zijn. En die maken dat we straf hebben verdiend. En als we dat werkelijk door Gods geest gaan zien, dan gaan we niet meer makkelijk over de zonde denken. Zonde wordt dan ook schuld. En zonde wordt dan ook nood. Een diepe geestelijke nood. Elke zondaar, dat is een onrechtvaardige. Dat is een schuldige, een goddeloze. Iemand die vervreemd is van God. Misschien zegt u, ja, zo ligt het nu bij mij van binnen. Ik weet niet hoe het ooit goed moet komen tussen God en mij. Misschien zijn er jongeren die worstelen met die vraag, hoe kan ik nou van mijn zonde verlost worden? Gemeente, jongens en meisjes, hier staat het antwoord. U moet bij Christus zijn. Hij, de rechtvaardige, wil voor onrechtvaardigen, voor zondaren, voor goddelozen lijden en sterven. Hij wil in hun plaats staan. Hij wil werkelijk het lam van God zijn, dat de zonde de wereld wegneemt. Hij wil zijn leven geven voor zijn schapen. Hij offert zich op. En zo moeten we dat lijden van Christus zien. Hij kwam niet voor zichzelf, maar om vijanden met God te verzoenen. Als we de evangelie lezen, Matthäus, Marcus, Lucas, dan zouden we er bijna zeggen, dat lijden dat is de Heer Jezus overkomen. Hij kon het niet ontlopen. Alsof alle machten zich samenbalden om hem tot de dood te brengen. Het lijden dat leek wel onafwendbaar. En toch, de Heer Jezus was geen martelaar, maar hij was een middelaar. Hij was bestemd om te gaan lijden. Dat lijden dat is hem opgelegd door zijn vader. Hij moest lijden. Hoe heerlijk is al van dit lijden gesproken door Jesaja in dat 53ste hoofdstuk. Dat de Heer het is die onze aller ongerechtigheid op hem heeft doen aanlopen. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, dan zal hij zaad zien. Dat lijden van Christus, dat is hem dus niet overkomen, zoals ik al zei, als een martelaar. Maar dat was naar Gods raad. Dat had een doel. Zijn eigen vader, die wilde de gerechtigheid handhaven. Die vroeg om betaling. God ziet de zonde echt niet door de vingers. Maar God die rekent die zonde toe aan zijn eigen zoon. En daarom moest hij betalen. Hij moest lijden en sterven. En dat was dus naar de raad en de voorkennis van God. En Jezus was ook gewillig. Hij wilde ook komen om te lijden en sterven. Hij wist hoe zwaar, hoe smartelijk hem dit lijden zou vallen. Daarin zien we zijn liefde. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik in uw plaats. Ik als rechtvaardige wil een onrechtvaardige worden. Ik die rijk ben. Ik wil arm worden. Zodat armen weer rijk worden in God. Ik wil lijden voor de zonde. Zodat zondaren weer rechtvaardiger worden. Kinderen van de duisternis. Die worden weer kinderen van het licht. Eigenlijk nog dieper. Kinderen van de duivel. Die kunnen weer kinderen van God worden. Dat is het plaatsvervangende in zijn lijden. Hij kwam in de plaats van onrechtvaardigen. We gaan naar onze derde gedachte. Het doel van Christus lijden. Als we ons nu afvragen wat het doel is van zijn lijden, dan stuiten we vanzelf op het woordje opdat. Dat zien we ook in onze tekst. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Dat woordje opdat, dat geeft een doel aan. Het gaat ergens naartoe. Dat lijden had een doel. Hij wil ons tot God brengen. Het Griekse grondwoord tot God brengen, dat betekent dat Christus ons tot God wil voeren en binnenleiden. Hij wil ons in contact brengen met God. Eigenlijk wil Christus zondaren weer voorstellen aan zijn vader. Hij wil ze weer toelaten als hemelburger. Dat is tot God brengen. Dat mensen weer burger worden. Een rechtmatige plaats krijgen. Tot kind aangenomen. aangenomen worden. Ik moest daarbij denken aan het beeld van een kind dat inderdaad zo bij de hand genomen wordt door papa of mama en zo ergens naar binnen gaat. Het kleine kind dat pakt de vader of de moeder hand en er mag dan een zaal binnen gaan. Dat kind dat is een beetje onzeker, dat zoekt veiligheid, bescherming bij vader of moeder. Wat zal er allemaal gebeuren als je een onbekend iets tegemoet gaat? Dan zegt papa of mama, geef mij maar een hand. En dat doet de Heer Jezus ook. Hij brengt ons zo bij God. Hij wil ons bij de hand leiden. En tot God brengen. En zo, dat voelen we wel. Als Christus ons bij de hand neemt, dan is er geen vrees meer. Dan mogen we zonder verschrikken bij God komen. De zondeschuld is immers betaald. Angst en vrees is niet meer nodig. Christus heeft immers geleden. Hij brengt ons daar en Christus doet het. Hij ook alleen. Hij is de weg tot de Vader. Hij zegt het zelf, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij alleen. Wij niet. Dat is erg vernederend, vindt u niet? Wij kunnen onszelf niet meer bij God brengen. Dat is onmogelijk. Onszelf opknappen misschien of onszelf geschikt maken. En we denken, ja, nu kan het. Dat zal niet lukken. Hij moet ons bij God brengen. We moeten eigenlijk bij God gebracht worden. We moeten bij de hand genomen worden. We moeten ons laten leiden. Ons laten zaligen. En dat doet Christus. U voelt wel ook het woordje brengen. Dat betekent iets van de ene plaats naar de andere plaats brengen. Dingen die van elkaar verwijderd zijn, vervreemd, die komen weer bij elkaar. De scheiding wordt opgeheven. En zo is Christus. Hij is de middelaar. Hij gaat tussen die schuldige mens en die rechtvaardige God staan. En zo verzoent hij mensen. Hij gaat tussen de partijen instaan en hij brengt vrede en verzoening aan. En in Christus, in deze middelaar, hebben we een vrije toegang. Een geopende toegang tot God. Hij is als die hoge priester binnengegaan in dat binnenste heiligdom. Met zijn dierbaar bloed. Denk maar weer aan die offerdienst. Toegang is open. Het voorhang is gescheurd. Toen, na zijn lijden, heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. En toen scheurde het voorhang zo. Toen. Niet eerder. Toen was het pas genoeg. Zijn lijden was nodig. En door zijn lijden is de toegang geopend. Gemeente, jongens en meisjes, een laatste vraag ligt er nog in de tekst. Over wie gaat het hier nu? We hebben gezien dat het gaat over onrechtvaardigen. Hij, de rechtvaardige, die leed voor onrechtvaardigen. Maar er is nog een belangrijk woord. Dat is het woordje ons. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij, rechtvaardigen, rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. De vraag is, wie zijn die ons? Zijn dat nu alle mensen? Alle mensen zijn immers onrechtvaardig. Alle mensen zijn immers zondaar. Alle mensen zijn immers goddeloos. En er staat ook, Christus heeft toch eens voor de zonden in het algemeen geleden. Misschien komt dan vanzelf de vraag op, worden dan alle mensen tot God gebracht? Worden alle mensen zalig? Gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Hé, zegt u. Die vraag die herken ik. Die vraag stelt onze catechismus ook. Vraag 20. Worden alle mensen zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord van de catechismus luidt dan, nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en als zijn weldaden aannemen. Daar hebt u de sleutel. Ons. Dat zijn degenen die door het ware geloof aan Christus verbonden zijn. Die worden tot God gebracht. Dus als u wilt weten of Christus voor u heeft geleden, dan moet u de vraag stellen of u in Christus gelooft. Dan brengt Christus u tot God. U hebt uzelf dan als een onrechtvaardige, als een goddeloze, als een buitenstaander leren kennen. Als iemand die heeft leren inzien dat aan uw kant alles schuld is. De wet die wijst u de zonde aan. Daarom lezen we ook elke zondag de wet. Die leert ons onze zonde zien. Schuld. Alleen maar schuld. U kunt zelf nooit meer bij God komen. U kunt uzelf niet bij God brengen. Maar in die nood, in die veroordeling, dan mag u het evangelie horen. Er is hulp besteld bij een held die machtig is om u te verlossen. En dan mag u rusten op zijn offer, op zijn lijden en sterven. En misschien mocht u dat doen, bevend, uw zonden leggen op dat lam van God. Misschien mag u het wel heel bevreesd en nauwelijks hoorbaar zeggen, wat Paulus ook zegt, wij dan, gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toegang hebben, zegt Paulus dan, door het geloof tot deze genade. Daar hebt u het weer. Door het geloof is er toegang. Door het geloof bent u aan Christus verbonden. En zo in hem tot God gebracht. En dan mag u het weten. Hij heeft mij tot God gebracht. Hij heeft voor mij geleden. Het was nu de taak van de prediker om nu heen te wijzen naar dat lam van God. Bij hem moet u zijn. De prediker wil u tot Jezus leiden. U moest toen denken aan wat Andreas, de broer van Petrus, die deze brief heeft geschreven, heeft gedaan. Toen de Heer Jezus kwam, toen mocht Andreas Petrus naar Jezus leiden. En dat mag de prediker ook doen. En de prediking van de verzoening, de bediening der verzoening, die rust op dit werk. Wat Jezus heeft gedaan, zijn lijden en sterven. God rekent de zonde niet toe aan hen die zich met God laten verzoenen. Want Christus, die is zonde voor ons gemaakt. Hoor maar wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. Maar heeft het woord der verzoening in ons gelegd, in de prediker. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want, en dan komt dus de reden. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. O, weiger toch niet langer om van dit lijden, van dit brengen tot God, gebruik te maken, maar vlucht tot hem. Laat u als een onrechtvaardige, als een zondaar zaligen. En laat u nou door Christus tot God brengen. Om nu amen te mogen zeggen op het woord van Jezus. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Amen. Als antwoord op de preek willen we zingen uit Psalm 142, vers 5 en vers 7. Psalm 142, vers 5 en vers 7. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wie ik mij aanbeveel. En het zevende vers, voer mij uit mijn gevangenis, tot roem uws naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. We noemden u Psalm 142, versen 5 en 7. Laat ons samen danken en bidden. Heere, gekomen aan het einde van deze dienst, mogen we ook tot u nader in gebed en u dank zeggen dat uw woord mocht opengaan. We mochten horen hoe dat Christus eens heeft geleden. Hij als een rechtvaardige voor onrechtvaardigen, voor goddelozen, voor zondaren, opdat hij ons tot God zou brengen. Misschien zijn er wel mensen die daarmee worstelen. Hoe kan ik ooit bij God komen? Heer, er is maar één weg. De weg tot de Vader is Christus. En wilt u ons zo ook het ware geloof geven dat aan hem verbindt, dat nu op zijn offer mag rusten. Zo mogen we toeleven naar Goede Vrijdag. Zo mogen we meer en meer bepaald worden bij de diepte van onze zonde, van onze schuld. Hoe dat het onze zonden zijn die de oorzaak van zijn dat hij moest lijden en sterven. Geef dat we toch ook in deze lijdende borg en middelaar schoonheid en heerlijkheid mogen zien. Wilt u door uw geest onze ogen daarvoor openen, opdat we niet meer zonder hem kunnen leven. We worden allen genodigd, niemand werd uitgesloten. Want Christus heeft in die zin volkomen betaald. Zijn offer is zo groot, zo ruim, dat het genoegzaam is voor de zonde van alle mensen. Er hoeft niet nog een offer gebracht te worden. Heere, geef dat we dan ook met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van uw genade, om door u geholpen te mogen worden. Wilt u zelf ook de naprediker zijn? Wij kunnen het slechts brengen tot aan het oor, maar wilt u het brengen in het hart, dat zondaren mogen vinden de vrede bij u. Gedenk zo de gemeente. Geef dat ze ook een goede zondag mag hebben, dat er ook nagesproken mag worden over de preek, en dat ook vanavond weer opgegaan mag worden naar uw huis, om dan opnieuw uw woord te horen. Gedenk dan ook degene die voor mag gaan. Heere, wees u zo met ons, met moeite en zorg. We mogen het dan ook van u verwachten, dat we mogen zien op de lijdende Jezus die kwam. We vragen het u, om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 80... Vers 11, psalm 80, en daarvan het 11e vers. Behoud ons Heer der legermachten, zo zullen we ons vooraf verwachten, zo knielen we altijd voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht, we noemden u. Psalm 80, het 11e vers. Laten we eindigen met de zegenbede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.